dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Radio Kamertarum. De eerste seizoenshelft van Heerenveen zit er inmiddels op. En omdat het nieuwe jaar alweer voor de deur staat, blikken we in onze podcast nog één keer terug op het afgelopen jaar. In aanvulling op onze vaste gasten van de show, Frank Benen, Ritma Wijnsma en mijzelf, Marcel Koppers, zijn we vereerd dat we vandaag de show mogen opnemen met erevoorzitter Riemen van der Velde.
Welkom.
We zijn zelfs op locatie in Langweer, dus dat maakt deze opname helemaal speciaal voor ons.
Ja, met een prachtig uitzicht.
Ja.
Hoede lang wadder wielen.
Ja. Ja, laten we direct maar beginnen met de belangrijkste vraag, denk ik. Hoe gaat het met u?
Nou, ik was van de week een beetje verkouden. Ik zal nog wel wat donker klinken, maar het gaat goed. Dus ik heb wat medicijnen gehad en dan neem ik nog een kleine consumptie uit Schotland. En dan repareer ik gelukkig vrij snel.
We worden weer wat uitgezweet.
Ja, ook dat. Af en toe nog even in dat, zo'n soort sauna. Ik weet niet precies hoe dat heet. Het is geen sauna.
Infrarood?
Infrarood, daar hebben we. Ja. Goed zo, Frank.
Ik begrijp dat u nog regelmatig ook langs de velden staat vanmiddag nog bij Heerenveen 117?
Nee, ik zou daar naartoe, maar ik had nog een paar andere dingen te doen. En ze hebben helaas in de laatste minuut verloren met 2-1 van
PSV.
Ja, okay. Dat is jammer.
Eigenlijk was de volgende vraag, heeft u nog wat talenten hier rondlopen waar we op ons kunnen verheugen? Of is dat
nou,
de gele jeugdopleiding.
Ja, ik denk meer in de interieur. Ja.
Bij ons in de eigen club of buitenuit?
Nou, we beginnen binnen de club.
Ja, er lopen een paar aardige talenten. Ik vind Arjen van der Heijden een meer dan goede speler. En ik hoop heel stiekem dat ze hem op de plek neerzetten waarvan ik denk dat hij doorkomt. En dat is linksbuiten. Men stoeit ook wel een beetje met hem op de 10. Dat vind ik jammer, want de 10 daar kan hij natuurlijk wel voetballen, want hij is heel goed. Maar hij is zo verrassend op de linksbuiten. Een ouderwetse linksbuiten, ik zie ze bijzonder graag, moet ik zeggen. Zou graag willen dat hij dat weer doet. Nou, we hebben Emil Frederiksen, de Deense jongen, dat is een aardige voetballer. Er is een nieuwe Zweed bijgekomen, ik ken zijn naam zo niet. Die is er nog maar net.
Hayal, geloof ik, Rami Hayal?
Zoiets. Maar ik ben zijn naam
even. Klintos. Ja.
Maar dat, ik denk dat die ook een redelijke mogelijkheid heeft. Nou ja, dan heb ik de grootste talenten die op korte termijn door kunnen breken wel genoemd, denk ik.
Ja. Wat is uw indruk van de jeugdopleiding in het algemeen? Qua organisatie en trainers?
Ja, dat is een moeilijke. Want dat is commentaar, hè, als ik er wat van vind. Ik vind dat je in een jeugdopleiding, het zijn de details die je doen. En dat vraagt wel veel vakkennis. Nou, we hebben nogal wat jonge mensen. En we hebben er wel wat mensen bij die wat ouder zijn, maar die komen uit een ander vak. Nogmaals, ik vind dat een moeilijke. Ik vind dat we het heel aardig doen. Maar dan zouden we nog wel een paar details kunnen verbeteren. Althans, dat vind ik. Hè. Laten we daar duidelijk in zijn.
Ja. Nou, de club die gaat nu geloof ik ook meer investeren. De komende 4 jaar geloof ik wordt
meer budget vrijgemaakt.
Meer budget vrijgemaakt voor de jeugd.
Ja, dus maar dan blijft altijd de discussie. Wat wil je dan verbeteren? Want heb je daar. We hebben nu net gezien met Daphne Schippers. Die heeft een Amerikaanse topcoach. En ze viel toch wat terug. En dan hebben ze Benema weer teruggehaald.
Ja.
En dat is een grote specialist. En dat is een kenner. Nou, en van Benema, daar kan iedereen weer wat van leren. Nou, en ik denk dat wij op het gebied van top, wij willen de top bereiken. We hebben best ongelooflijke bezeten jongens. Hè? Jeffrey Talan en al zijn mensen die de jeugdopleiding doen, ongelooflijk hun best. Zijn er ook dag en nacht ermee bezig. Maar ik mis hier en daar nog wel eens een keer iemand die dan net eventjes de puntjes op de i zet.
Specialisten trainers.
Nou, maar ook de grote lijn. De grote lijn aanpakken. Waar worden we beter en wat kunnen we anders? Kijk, er is ook een stukje vrijheid op dit moment. En daar twijfel ik zelf ook wel eens over. Wat is het voetbal van de toekomst? Ja, ik liep dan vaak eens een keer in. Als ik in Zuid-Amerika was, dan keek ik naar Brazilianen en Argentijnen. En die speelden dan met 3 man voor de defensie. En daar hadden ze 2 man op het middenveld. Of 3 man voor de keeper. Dus 3 centrale verdedigers. Wat we tegenwoordig ook heel veel hier in Nederland zien. En dan hadden ze 2 man voor staan. En die blijven staan. Die drie man blijven altijd achterin. En die twee die ervoor staan, blijven altijd achterin.
Weet je hoe Vergaal speelt?
Onder andere Vergaal speelt het nog iets anders. Ja. He, want dan hebben zij in Brazilië, hadden ze dus twee Oostenbanen, zeggen de Duitsers, maar aan de buitenkant helemaal bezet. En dan hebben ze voorin drie mannen, drie Romariootjes, dat soort spelers. Ja. En die types Messi, die in de kleine ruimte zo makkelijk voetballen, hoef je ook niet uit te leggen hoe ze moeten voetballen. Ze kunnen zo klein voetballen. En dan is die buitenkant dus altijd bezet. En maar dat blok, als de bal verspelen, hindert niks. Want die vesting die erachter, die drie man en die twee daarvoor, kom je bijna niet langs. Dus dat is een systeem van spelen. En dat speelt op een gegeven moment bij ons, in een andere uitvoering, Wilco Hellega met onze B-junioren. En dan zit je daarna te kijken, dan denk je, ja, die drie paljassen erachterin, die deed mij te weinig. Als je ze opleidt, vind ik dat een gemakkelijk systeem, want dan word je te weinig wat er van je gevraagd.
Ja.
He, maar ik snap wel dat je als club een discussie voert en zegt van, ja, maar jongens, zou het voetbal ook gaan veranderen? Wij voetbalden vroeger gewoon met een stopperspeelsysteem, linksback, rechtsback en twee man op middenveld. En we hadden linksbuiten, rechtsbuiten, midvoor, linksbinnen en rechtsbinnen. Dat systeem is helemaal vervallen. We hadden eigenlijk maar drie man achterin. En maar twee middenvelders, die twee linksbinnen en rechtsbinnen, deden een beetje mee. Nou, en met het veranderen van dat systeem, en dat is door de jaren heen altijd zo gegaan, en dat zal in de toekomst ook niet veranderen. En ik ben bang dat er op korte termijn, om het voetbal zoals we het de laatste jaren gezien hebben, van druk zetten en backs diep weg, ja, daar word je geslacht. Ja. En dan kom je met twee centrale verdedigers altijd in de problemen. En dan zeggen ze, ja, mag maar één back weg, maar bij ons vliegen altijd beide backs weg. Ja. Want dan zie je dus dat vorig jaar Dumfries weg lag en op de linkerkant Woudenberg. En Woudenberg kan ineens niet meer voetballen. Ik vind Woudenberg ook niet de goeie. Maar Woudenberg kan veel beter voetballen dan dat hij tot nu toe laat zien. Maar Woudenberg zou je moeten verbieden, net als met korfballen, dat hij de middellijn niet over mag. Want als hij er overheen komt.
Maar als Wilco Hellega speelt alleen zo, of spelen ook andere teams?
Nee, Wilco speelt
één speelstijl door de hele club moeten hebben.
Ja,
dus opbeleiden voor je eerste team.
Je mag daar wel een variatie in aanbrengen, afhankelijk van de spelers die je hebt.
Ja.
Maar het uitgangspunt moet in principe baltempo, veldbezetting, hoe wil ik spelen, hoe wil ik naar voren spelen, wil ik de vleugels bezet hebben, wat heb ik in de spits staan, wat is dan nodig, wat voor ballen moet die spits hebben. Van Bommel, die ziet nou even heel helder van, ik heb Luc de Jong, en die was vorig jaar voor de keutel te duur. En nu hebben ze daar twee speelers bij gezet, waar af en toe die ballen voor de goal komen.
Ja.
Nou, en dat blijft altijd zo. We hebben vorig jaar, hebben we ons natuurlijk best wel een beetje geërgerd, dat die grote lummel van Veerman, dat hij soms wel aardig uit de voeten kwam, soms ook niks betekende. Maar als je Veerman hebt, zul je moeten voetballen op een manier dat Veerman er iets mee kan. En dat, in mijn ogen, gebeurde dat vorig jaar onvoldoende.
Ja.
En ik mis hem trouwens ook, moet ik je zeggen. Dat is wat anders.
Als voetballer of als mens?
Als beide. Maar hij vond een zalige kerel, die paste bij ons. Ja. En dan zijn we Dumfries ook al kwijt.
Ja, ja, je raakt wel zo dat het helder kwijt.
Ja. Ja. Voor de luisteraars misschien al even goed om op te merken dat wij deze uitzending begin december opnemen. Dus vanavond is Sam Lammers er bijvoorbeeld niet bij. Dus dan kom je alweer op het Veerman-stuk terecht. Van ja, wie gaat er vanavond spelen? Nou, we hebben niet echt een stormer aan momenteel die daar...
Zal Hornkamp of Van Amersfoort worden.
Ja. En misschien even ingaan op de spelstijl. Ik heb van de week het beleidsplan van de club even gekeken. En daar staat heel duidelijk in dat er eigenlijk 4-3-3 aanvallend attractief voetbal gespeeld moet worden. En in een 4-3-3 opstelling. Maar het lijkt er een beetje op dat de spelers die we momenteel gehaald hebben niet echt gehaald zijn voor dat spel.
Qua selectie hebben we dan een selectie waar we 3-7 twee mee gaan spelen. Zelfs van middenvelders, hè? Dus het zit niet helemaal in evenwicht, lijkt me.
Ik had vroeger wel eens een oordeel over mijn vriend Vullings van Willem II. En die schreven een beleidsplan dat ze altijd 4-3-3 speelden. En toen riep ik tegen die man, dat is toch een beetje Jan Vullings, heette die Jan. En Groels was daar ook bij betrokken, Wim Groels. En dan zei ik, wat een onzin hebben jullie in je beleidsplan staan. Want de manier waarop je voetbalt is toch afhankelijk van je materiaal. En wij kunnen niet, zoals alle grote clubs, een speler kopen zoals we hem willen hebben. He, wij moeten wel eens een goede speler ophalen en denken, daar zouden we dit en dat mee kunnen. En dus ga je in overleg met de scouting en met het bestuur en met de trainer proberen een discussie te hebben. Kijk, als wij nou Petter Hansen ophalen en die speelt bij Halmstad op het middenveld. Maar wij denken, Jaap Spijker in Zweden en wij scouting met elkaar, dat je Petter achterin neer kunt zetten. Dan gaat Gert-Jan nog een keer met mij mee daarheen kijken en we overtuigen Foppen dat we een goede laatste man hebben, maar hij is middenvelder. Ja, en Foppen doet dat. Maar Foppen zegt na 3 wedstrijden tegen mij van, voorzitter, luister, dit wordt niks, want hij loopt alleen maar achteruit. Hij begrijpt er niks van.
Maar ook met zoneverdediging en man op man, dat was ook heel anders, toch?
Ja, nee, maar dat hij liep altijd achteruit. Hij was gewend à la basketbal. We zijn de bal kwijt en we gaan ons eigen doel verdedigen.
Ja.
Nou, maar 3 maanden had Petter het in de gaten wat Foppen wou. En hij is 4, 5 jaar gekozen als de beste voetballer van Heerenveen.
Ja. Ja.
Dus ik vind dat je in je beleidsplan, ach, dat heeft dan niemand geschreven, maar als ik daarbij betrokken zou zijn, dan zou ik zeggen, het eerste wat we schrappen, dat is dat 4-3-3. We spelen op de manier zoals het beste bij de voetballers past. Ja. Nou, en dat hebben we in
het systeem is niet heilig, wel niet meer.
Nee.
Als wij een goede voetballer zien die ze kunnen halen, maar die past niet in het systeem, zou je hem toch moeten halen en je aanpassen aan die goede voetballers. Dat bedoelt.
Ja, altijd. Maar ik vind dat niet. Ik vind altijd dat een trainer zijn elftal neerzet op een manier. Kijk, we hebben wel eens groepen van druk zetten en dit en dat. Maar als een speler dat nou niet heel goed kan. En als een speler er overheen moet. Woudenberg, die moet over Sanelli heen. Sanelli moet naar binnen en die verdwaalt altijd. En Woudenberg die krijgt dan de bal links eroverheen en die komt meestal bij die andere cornervlag terecht.
Ja.
Ja, volgens mij heb je daar niet zoveel aan. Als je dan Angelino hebt van PSV, ja, die kan een ragfijne voorzet geven, à la Koemelijn. Ja, die zet je op de linkerkant, die laat je eroverheen komen. Daar zet je systeem op af. En als ik bij Heerenveen dat mocht bepalen, dan zou ik Piri ten alle tijden vanuit het centrum uit de as laten voetballen, maar doorschuiven. Vroeger had je Voogt, Beckenbauer en Briegel en dan had je nog Schwarzenbeck bij het Duitse elftal. En dan had je één ding, die Schwarzenbeck, Briegel en Voogt kwamen nooit de middenlijn over. Dat waren de verdedigers.
Oudspoetsers.
En gewoon de verdedigers, die één lijf, 3 man altijd achter blijven. En dan kwam die Beckenbauer en die kon zo goed voetballen als in het tegenpool van Cruijff. Hij kwam dan vanuit achteren. En Beckenbauer liep dat middenveld en ze hadden altijd een goede middenvelder erbij. Een goede voetballer op middenveld. En die zijn wij zo nodig.
En zo hebben we met Hansma toch voetbal? Die altijd wel
een beetje anders. Maar met Piri heb je mijn huis. Maar Hansma, moet ik zeggen, kon dat ook heel goed. En dan had je Klompen achter en dan had je Mitrita aan de linkerkant en Venema aan de rechterkant. En dan had je Hansma die schoof in, maakte iets te weinig gebruik van zijn mogelijkheden, want had veel meer kunnen scoren.
Dat denk ik ook wel eens,
ja.
Over Petter Hansson gesproken, ik denk dat dat wel een voorbeeld is van een speler die ook heel geliefd was bij de fans. Maar het is al een tijdje geleden dat we zo'n type speler hebben gehad, zo'n rots in de branding achterin. Frank en ik hadden het van tevoren ook even over gehad, over hoe de scouting ook door de jaren heen veranderd is. Is dat ook dat alles tegenwoordig digitaal beschikbaar is? Video's, statistieken en alles. Heeft dat het hele scouting moeilijker gemaakt? En ook dat je andere gewoon maar met veel meer andere clubs moet concurreren?
Je ziet nu van u naar de wedstrijd, zie je alle gegevens al, hè? Alle statistieken al van alle divisies. Je hebt natuurlijk nu, in tegenstelling denk ik, tot Riemers tijd, ook heeft Manchester City bijvoorbeeld 4 teams met aan spelers. En Chelsea's en die, al die jonge jongens uit jeugdopleidingen wegplukken al. Zoals Congolo ook onder andere door Manchester City is weggetrokken. Is dat veranderd? Het scouten?
Ja,
scouten misschien wel niet, maar om ze binnen te halen?
De pareltjes eruit te halen misschien.
Ja, maar ik zie dus inderdaad, er wordt meer naar de gekeken wat je dus binnenkrijgt via de computer, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En daar wordt ook heel veel naar gekeken, denk ik. Maar daar zit ik niet meer bij, dus dat weet ik niet. Ik denk wel dat je dus het oog van de meester is volgens mij nog steeds belangrijk. Wat herken je erin? En vervolgens, wat wil je ermee? En dat geeft die computer niet aan. Ik was er nog bij toen we Sanelli en Sam Larsson ophaalden. Toen speelde Sanelli, die speelde bij Elfsborg vanaf rechtsbuiten. En toen Larsson wegging, alhoewel eerst even dit, zij beiden hadden we Sam, hoe werd hij genoemd, en Sanelli op de rechterkant. En Reza werd bijna topscorer van Nederland.
Ja.
En dan gaat Sam weg en dan gaat Sanelli naar de linkerkant. En dan voetballen we zonder rechtsbuiten en Reza maakt geen goal meer. Heeft dat iets met elkaar uit te staan? Ik denk van wel. Ik denk dat je dat... Dus Reza werd toen beschimpt dat hij geen pepernoot meer kon raken. Maar ligt dat dan ook aan het systeem? Of wat gebrek aan spelers? En hadden we dan Snelli niet op rechts buiten moeten houden en op links anders moeten invullen? Want daar hadden we een speler staan die van links... En hoe meer Sam op links speelde, hoe beter Sam was. Want als Sam naar binnen ging, dan was hij elke Snelli van nu. En Snelli heeft nu iets, ik speel liever op links. Ja, Snelli heeft maar één ding in zijn hoofd, op die goal schieten. Maar die heeft, en als het niet anders kan, dan legt hij hem breed. En daar heeft Flappy dan wel een neus voor. Want dan kruipt Flappy er gauw onder en dan ontstaat er nog wel eens iets.
Ja, maar was gegeven ons Snelli ook een tijdje op rechts toen met Sam Lammers. Sam Lasson.
Ja.
Met Reza. En toen werd hij op een gegeven moment ook zelfs gepasseerd.
Toen heeft hij dat jaar ongelooflijk veel assist gedaan. Heeft hij doelpunten gemaakt. En toen functioneerde dat in zijn totaliteit als het beste.
Het was wel beter, ja. Ik vond hem ook beter. Alles. Maar ik denk dat Lasson ook een iets intelligentere voetballer is als Snelli. Subtieler.
Maar Snelli, die zou je één ding uit zijn hoofd moeten praten. Je moet, want hij kan heel goed voetballen. Technisch heel vaardig. Ja. Hij is behoorlijk snel. Hij kan een goal maken. Ja. Hij is goed met rechts, maar kan ook behoorlijk met links voetballen. En dus moet je in mijn ogen Snelli beter ontwikkelen. En Snelli heeft maar één ding in het hoofd. Je kent ze allemaal bij ons uit Bakkerveen en jullie, waar jullie gevoetbald hebben. Je kent allemaal de jongens van op de goal schieten, dat is het mooiste wat er is.
Riefwald het achteraan zelf halen.
Dat is bij Snelli ook zo. En dan zeggen ze, Snelli wil alleen maar op links velen. Ja, maar als je eentje met Snelli praat en je legt Snelli zijn grote vaardigheid uit. Ik denk dat je Snelli, als je die doorontwikkelt op rechts, daar er veel meer plezier van hebt. En dan zul je zien dat Sam Lammers ook heel veel meer goals maakt. Denk ik.
Terwijl Zanelli toch op de meeste assist in de Eredivisie staat. Dit kalenderjaar, geloof ik.
Dit kalenderjaar, in dit seizoen ook.
Ja.
Ja, maar ik ontken niet dat... Want ik was erbij dat we Zanelli gehaald hebben. Dus, en ik ben blij dat hij het goed doet. Ja. Dat gaat niet om. Maar ik denk dat hij nog beter is.
Ja.
Maar als ik twee Zanelli's had, dan had ik één op links buiten en één op rechts buiten.
Ja, precies. Dat is
en dat zei een keer onze Streppel tegen mij... Hij zei van, toen zei ik tegen hem, ik snap niet dat je Ødegaard daar neerzet, want dat vind ik zo ongelooflijk goede voetballer, maar dat je Ødegaard opoffert om een rechtsback assist te laten geven. Die rechtsback is fantastisch, nee. maar ik vind het jammer dat je dus één speler opoffert, ook zo'n goeie, die kan ergens anders in het elftal van waarde zijn. Ja, hij zei maar, hij moet toch ergens staan. Ja, ik zei, het was zo, als ik 11 Ødegaard zat, dan had ik er zelfs één in de goal staan. En dan stelde ik ze alle 11 op.
Ja.
Die kon zo goed voetballen.
Ja.
Ja.
Waar hij stond ook heel weinig rendement wel in hem.
Ja, nee, maar op de positie waar hij stond was weinig rendement. Ja. Maar ik heb hij kwam over van Strom Godset. En ik heb een keer een wedstrijd gezien van hem. Toen was hij 14 of 15 jaar. En toen speelden ze tegen Stabak. En toen was Naas speelde nog bij Stabak. En Torsbier was er nog. Nou, en toen... kon je al het ongelooflijke talent bij die jongen eraf zien. Maar dan stond hij gewoon op het middenveld in de vormgeving. Hè?
Ja. De laatste week stond hij bij Vitesse geloof ik ook alweer op 10. Op middenveld nu.
En scoort hij.
En scoort hij ook.
Als hij van achter de bal komt en je gebruikt hem, waar iets meer ruimte is. Kijk, ze hadden van een week een discussie over Frenkie de Jong. Frenkie de Jong die speelde in dat Nederlands elftal. In Duitsland speelde hij eigenlijk haast tussen, bij het centrum van de defensie. En toen zei Derksen en nog een paar, die zeiden... ja, maar laat hem nou eens ook eens wat dieper doen. Anders zou hij van meer belang, dan zou hij ook eens een spits kunnen bereiken. En dat ben ik wel met die man eens. Maar ze moeten ook niet te diep staan. Ik vind bij ons heel vaak dat Flap... vooral als Flap komt, is Flap veel gevaarlijker dan dat Flap er al is...
Ja.
Nou, en dan heeft hij een aantal wedstrijden Graafschap uit en nog een paar van die potjes. En dan komt hij en een Flappie zo goed. En ik zou liever, maar wie ben ik, hè? Maar ik ben supporter, dus ik mag een mening hebben. Maar als je nou kijkt naar als je, Rienstra, die moet een paar kilo vet inleveren. En als Rienstra dan eens...
Is het zwaar, denkt u?
Als je Rienstra zag... In die tijd dat hij bij AZ wegging naar Willem II, daar moet je maar eens beelden van zien, was een afgetrainde Rienstra. Die scoorde toen ook 10 keer in het jaar.
Mm.
En dan komt Rienstra, heeft de zomer even stilgestaan, is vlak voor het sluiten van de transfermarkt, is Rienstra teruggekomen, is bij ons in beeld gekomen. En dat is een prima kerel, daar gaat hij niet om, kan ook redelijk voetballen. Maar nu die dus te weinig
Hij moet nog fitter worden.
Hij is niet fit genoeg. Nee. Nou, en, maar als je die met de punten achter hebt en je laat Flap en Torsby om beurt te komen. Torsby moet nu op dit moment heel veel werk doen, maar alleen controlerend. En zijn kwaliteit was zijn diepgang. Maar hij moet er niet staan, want als hij er staat heb je niks aan.
Torsby, als hij komt, is hij ook gevaarlijk inderdaad.
Ja.
Ja. Dat is met heel veel, dat is natuurlijk met heel veel spelers die van het middenveld komen. Als je er...
Ja, komen. Ja, dat zag je
Thomas vorig jaar. Thomas was een voorbeeld ervan vroeger.
Ja, ook Thomas. Maar heb je nog, als je naar Guus Til bij je AZ kijkt. Weet je wat, ja, voor raak geen peper nodig op dit moment. Hij wil zijn aanvoerdersband inleveren. Maar Til heeft niet meer de pasing om zich heen. Hij heeft niet meer de ruimtes die Weghorst voor hem vorig jaar vrijmaakte. Heeft niet meer het gochme wat erachter zit van Jahan Bas, die weer nek wegkomt. Hadden wij ook graag willen hebben bij Heerenveen.
Een duur
jongen. Ja, hij was toen nog niet zo duur. Dat was wel haalbaar geweest, denk ik, achteraf.
Bij NEC weg?
Bij NEC weg.
Ja.
En Mitchell van Bergen? Ik begreep dat u daar wel een beetje fan van was, met zijn diepgang.
Kijk, Mitchell van Bergen kun je nog niet beoordelen. Want er zit nog te veel stoom op. Hè? Dus je ziet de jongen, daar zit net banden die je te hard oppompt. Hè? Dus je wil zo verschrikkelijk veel bewijzen. Nou, maar Mitchell van Bergen heeft mogelijkheden. Hij heeft een versnelling, hij heeft technische vaardigheden. Alleen dan moet je nog leren dat hij het ook ziet. En we hebben wel een paar veel lopers aan de bal op dit moment. Ja. En als je dan naar Frenkie de Jong kijkt, die bij Ajax speelt, die ziet het altijd.
Ja.
En Flappy die gaat pas kijken op het moment dat hij ruimte heeft, dat hij zich vrijgelopen heeft. Maar dan is het moment soms al voorbij. Nou, en dat geldt voor Van Bergen ook. En dat geldt voor Sanelli, ze zien te weinig. Ja.
Dat is een kwaliteit.
Ja. Ja. Is dat nog goed aan te leren?
Wel, dat is een aantal leren. Het gaat om twee dingen. Dat je op een positie komt te staan waar je ook de tijd en de ruimte hebt om het te zien. Dus je zult moeten leren dat je altijd zo staat dat je ruimte hebt. Dat zie je bij Frenkie de Jong. Die gaat altijd staan dat hij ruimte heeft. En dat is gewoon verdienste. Ja, dat kun je wel leren. Er zijn ook mensen die staan altijd in de dekking. Nou ja,
vroeger had het met Jeffrey Talan. Ja, die speelde, die kon het ook heel goed.
Jeffrey was kan je daar.
Als dan Jeffrey een keer gebaseerd was en Santi Kolk speelde,
ja.
Die stond altijd vast.
Ja.
En met Talan wist altijd wanneer hij tegen twee man moest kaatsen en weer weg moest gaan en zulke dingen.
Ja, Santi
is zo'n verschil met Santi Kolk die dan bij elke bal een asje wil maken. Pas dan.
Ja.
Niet ervoor.
Nee.
Dat was lang geleden.
Ja, hadden we wel een mooie ploeg. Daar werden we een keer tweede mee.
Ja.
He, dan roepen we wel eens, ik vind een echte prijs, dat was de beker. Maar ik vond tweede worden in Nederland met Champions League voetbal, dat vond ik een hoofdprijs hoor. Dat was
en dat was niet de duurste selectie?
Nee, heel simpel, want we hadden die achterhoede zo net al, met Venema, met Klompen, met Hansma en Mitrita. En dan hebben we een middenveld met Arek Radomski met de punten achter, Jeffrey Talan op de rechterkant, Daniel Jans op de linkerkant, ja. Lurling voor niks opgehaald bij Den Bosch, die speelde links buiten. Spits oude Harris Huizing opgehaald bij Groningen, 38 jaar.
Valerie Popovic.
Popovic kwam in de winterstop.
Ja, maar Harris Huizing kwam toch volgens mij in het jaar dat de Champions League gingen spelen? Nee, we met hem Champions League?
Met hem hebben we Champions League gehaald. Althans, dat denk ik.
Ja, nee, dat zou...
Het was Popovic. Die maakte die goal toen tegen Den Bosch.
Ja, maar Popovic kwam pas in de winterstop.
Klopt, hij had erin gezet. Huizing die was er toen wel op.
Ja,
was,
ja. Was en de rails buiten. De rails buiten, die mag je niet vergeten. Die speelde bij Emmen. Mieke Nurmela. Ja. Goed afstand. En heel goedkoop.
Ja, een krachtige rechterkant toen. Met Talan
Waarbij ik Talan qua techniek ook heel hoog inschatte.
Ja.
Ja.
Die had een stift in de benen, die was geniaal soms.
Wat denkt u, zit het er nog in om die tijden van toen weer een beetje te doen herleven? Misschien een tweede plek wat te hoog gegrepen, maar is dat in de huidige tijd nog mogelijk met de juiste scouting en
budgetten?
Ja, budgetten.
Ja, ik denk dat je... Ik denk al dat het mogelijk is. Dan kom je automatisch terecht op wat is er nu aan de hand. Hè? Dat is eigenlijk... Nou ja, het grote probleem voor ons allemaal. Want ja, we laten het ook wat gelaten over ons heen komen. Hè, wat ons nu overkomt. En we voeteren allemaal wat. Veel te veel, vind ik.
Ja.
En er blijven mensen thuis. Veel te veel, vind ik. Vind ik jammer. Ze gaan sponsors weg. Veel te veel, vind ik. Nou, wat moet je daaraan doen? Dus, te weinig supporters. Nou, dan zou je met elkaar eens wat moeten bedenken om dat andere geest te creëren. Ik denk dat daar wel mogelijkheden voor zijn. Dan moet je voor de sponsoring zul je toch eens moeten kijken van hoe kunnen we mensen daar anders en beter bij betrekken. Nou, daar zijn denk ik mogelijkheden voor. Nou, en dan kijk je naar je voetbal. Ja, dan moet je kritisch zijn. Wat leveren we met elkaar? Wat doen we met elkaar? En zou dat beter kunnen? Nou, dan zal het wel. Moet altijd lang weer moet zo voorzichtig zijn. Maar ik denk dat het hier en daar wel beter kan. Dus, nou, en dan heb je over de andere kant.
Dat denk ik niet alleen lang weer, hoor. Ik denk dat er nog heel veel plaatsen.
Ik heb niet de behoefte aan, want de mensen in de club.
Uw woorden wegen wat zwaarder misschien.
Ja, dat is dat waar.
Zo, dat ligt wat gevoeliger.
De club is. Mensen zijn bijzonder aardig tegen me. Ze nodigen me overal vooruit. Ik drink mijn consumptie daarin. Prima. Alleen ik zit met ledenogen soms naar de half lege tribunes te kijken. Naar de sponsorruimtes die leeg zijn. Ik zit ook naar het voetbal te kijken. Dan denk ik, kom op man. Nou ja, dan is het moeilijk. Dat heb ik nu ook. Om niet te zeggen van, kom. Kan beter. Dat vind ik. Nou, en daar moet je ook breed over discussiëren. En dan moet je niet schromen om daar het heden en het verleden met elkaar te laten discussiëren over hoe kunnen we dat nou een beter vervolg geven. Nou, en dan moeten we zorgen dat de gelatenheid bij ons allemaal weg is.
Ja, want dat word je natuurlijk wel begrepen na de afgelopen jaren.
Ja, maar al die mensen, als we nou één ding zeggen. Wij zitten hier, we maken een plannetje met z'n vieren. En we zeggen, volgende week spelen we tegen die en die club. En wat doen we dan? We nemen allemaal één mee. Ja. Al die 15.000 mensen. Dan zitten er al maar 30.000, dan kunnen we ze niet eens meer houden. Ja. Het moet dan niet zo slim zijn om voor iedereen één mee te nemen. En het bestuur zorgt dat we allemaal één extra kaart krijgen en we nemen één mee. En dat geldt voor, nou zo kun je diverse
acties doen
bedenken. Ja.
Maar dat doen ze nu toch eigenlijk?
Ja, daar zitten. Dat is een task. Vorige week al gaat zitten.
Ja.
Hebben we exact dit idee nog even voorbij laten komen?
Ik noem bijvoorbeeld het voorbeeld van als je een seizoenkaart verlengt, dat je voor twee keer in het jaar iemand gratis mee zou kunnen nemen. Hè? Als cadeautje dat je mee kan geven aan de mensen of drie keer.
Ja,
Dan wil ik mijn buurman mee, zeg maar, gaan mee naar het stadion. Dan hoop ik dat hij enthousiast wordt en ook een seizoenkaart neemt.
Het gaat mij te ingewikkeld om nu tot achter de komma te zeggen van maar ik zou er graag eens over discussiëren hoe we het weer vol krijgen. Ja. En we hadden vroeger die grote Noordtribune in het oude stadion. En die werd alleen één keer per jaar gebruikt voor de wedstrijd tegen Cambuur. Dat was het vak, de kooi, waar de tegenpartij in moest zitten. En toen hebben wij een actie bedacht, maak de kooi mooi. Dus dan mochten mensen, scholen, voetbalclubs of dorpen, die mochten met elkaar gratis erin en dan konden er 1500 in zijn vak. En dan hadden ze mooie reclameborden af.
Vul je vak, heette dat.
En nee, maak de kooi mooi.
Okay. Vul je vak hebben we ook in het nieuwe stadion.
Ja. Maak de kooi mooi was die. Ah, en daar hebben we zoveel mensen van overgehouden. En daar hadden we ook structureel de bedoeling dat we dan later weer seizoenkaarten verkochten. Ja. Dat er mensen overbleven. En daar zijn er heel veel van overgebleven. Ja. Dus, en ik denk dat je daar in zo'n richting wat meer moet denken.
Oké. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste helft van onze podcast met Riemen van der Velde. Volgende week komt deel 2 online en praten we nog eens een half uur door over de mooiste club van de Eerde. Voor nu wensen jullie een fijne feestdagen en we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan.
Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje.